was better.
Hey, dit kan ik ook een beetje meer licht krijgen.
Ja.
Filippenzen 3, daar zijn we gebleven midden in zo ongeveer het meest centrale gegeven, het doel ook van wat de gemeente te wachten staat en wat de gelovige geacht wordt te gaan doen en te gaan geloven. Filippenzen 3, we zijn gebleven, even kijken, in vers 11, maar ik lees even weer vanaf. Vers 8. Jazeker, ik acht zelfs alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, om wiens wil ik het alles schade gerekend heb, en ik acht zelfs drek te zijn, opdat ik Christus mogen winnen en in hem bevonden word, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God, op grond van het geloof. Opdat ik hem kenne, en de kracht van zijn opstanding, en de gemeenschap van zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordend, of ik enigszins mogen komen tot de uitopstanding moeten staan van de doden. Niet dat ik het al gekregen heb of al reden volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus juist gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik het zelf gegrepen heb, maar één ding. Vergetende hetgeen dat achter is en uitstrekend mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping Gods die boven is in Christus Jezus. Zoveel dan als wij volwassen zijn, volmaakt niet volwassen moet het je zijn, laat ons dit bedenken. En indien gij iets anderszins bedenkt, gevoelt, ook dat zal God u openbaren. Doch waar wij toe gekomen zijn, laat ons voortdurend naar deze regel wandelen en laat ons hetzelfde bedenken gevoelen. Ja, het is, je zou haast kunnen zeggen, het is het hooglied van de brieven van Paulus. Staat ook een beetje centraal in. Een van de grote en ook vaak niet erg begrepen onderdelen. Maar het is ook niet kinderachtig wat hier allemaal staat. Hij zegt in het kort even, want ik heb in ieder geval tot en met 10 besproken de vorige keer. Alles, vers 8, reken ik als schade. Alles reken ik als schade, omdat de kennis van Christus Jezus boven dat alles uitgaat. Uitnemendheid is wat daaraan boven verder gaat, hoger is, belangrijker is. Alles beschouw ik als schade. Dus alle dingen in deze wereld zijn bolwerken tegen het leven Gods. Afleiding, centraal stellen van mijn aardse bestaan, van de aardse relaties. Het geld, bezit, mijn hobby's kunnen een invulling worden waarbij het erom gaat dat ik daar achteraan jaag en daar mijn gerichtheid op heb. Paulus zegt, alles, wat het ook is, dat beschouw ik als schade. Er staat niet, dat moet schade zijn, maar hij zegt, dat beschouw ik als schade, heb ik geleerd, om dus de kennis van Christus Jezus mijn Heer te kunnen krijgen. Dat is wat hier ook verderop staat, namelijk vers 10, opdat ik hem kenne. Het gaat hier in beide gevallen dus om de kennis, om de, niet alleen het weten, maar ook de omgang, want dat is de kennis net zo goed, met onze Heer Jezus Christus. En in strikte zin van het woord zegt hij dan ook keihard dat in deze wereld alles gebruikt wordt om onze aandacht en onze vervulling daarvan af te laten houden. Om dus zoveel mogelijk remmingen op te geven, waardoor we alleen maar naar onszelf kijken en naar onze eigen belangen, en die van Jezus Christus secundair. Hij zegt, alles acht ik schade. Wat is het doel dan? Om hem te kennen, vers 10. Opdat ik hem mag kennen. En de kracht van zijn opstanding. Dat zijn twee dingen. Het kennis van hem gaat om zijn kracht. Het gaat niet om mijn geestelijk gehalte. Het gaat niet om mijn belangrijkheid of hoe ver ik gekomen ben bij God. Om mijn belevingen, om mijn kracht en om mijn geestelijke weerbaarheid. Dat is het punt niet. Waar het om gaat is dat ik moet leren zwak te worden. Juist net zwak te worden. En de kracht van de opstanding van God kan dan zijn doorwerking vinden als ik minder krachtig ben. Want wanneer ik zwak ben, zegt Paulus op een ander gebied, dan leer ik pas wat de kracht van God is. Omdat hij te midden van mijn zwakheid en door de zwakheid die er in mijn bestaan nu eenmaal zit, zijn kracht alleen maar naar voren kan brengen. Hoe sterker ik voor mezelf ben, hoe meer ik zelfbewust ben, niet godsbewust, maar zelfbewust, hoe minder mogelijkheden de Heer heeft. En hoe meer daaraan gesleuteld wordt, beter nog, hoe meer dat afgestorven raakt, dat is ook wat hij ook zegt in vers 10, en opdat ik de gemeenschap aan zijn lijden en zijn dood gelijkvormig wordend mag hebben. Het zitten dus twee kanten aan het leven van een gelovige. Er is een stervenssituatie, een afstervingssituatie van de oude mens, en er is een opstandingssituatie van de nieuwe mens. Dus het betekent dat mijn ziel gekruisigd wordt. En dat betekent, mijn ziel wil zeggen, mijn natuur, mijn zondige natuur, dat ik daarvan leer dat dat in de handen van Jezus Christus moet komen. Dat is dus ook bewust opgeven van een aantal zaken. En naarmate die ruimte komt, komt er ook ruimte voor de kracht van de opstanding. De kracht van de opstanding. Er zijn veel woorden, maar er is geen kracht van de opstanding. Maar de kracht van de opstanding betekent dat de Heer dwars door onze zwakheid, door onze persoonlijkheid heen, zijn leven naar buiten toe brengt. En dat leven naar buiten toe brengen, dat weet ik, dat ken ik niet. Dat zie ik niet, dat hoef ik ook niet meer te zien. Ik ben ook niet dan meer zover dat ik nog moet controleren of wil controleren waar ik ergens zit. Het zit hem ook niet in hoe ik dingen beleef, hoe ik dingen voel. Het gaat simpelweg om wat de schrift zegt en vervolgens het werk van God dwars door dat woord heen. Het woord is er tot zaligmaking, tot de zaligheid, die u wijs kunnen maken tot de zaligheid. En dat woord wijst naar een levenshouding, wijst naar een werkzaamheid van God die hij tot stand brengt. Maar dat betekent meteen dat het een levenswijze is die God aan ons voltrekt. Wat wij vaak merken is die kruisiging, is dat de dingen in ons leven op een gegeven moment dwars door elkaar kunnen lopen. En dat komt omdat ik te veel bezig ben of erg veel bezig ben met mezelf, met de dingen van mezelf, in wat voor zin dan ook. Want de neiging van de mens, de neiging van mijn persoon, is altijd zelfverbetering. Correctie van mezelf, dat moet ik niet meer doen. Met oud en nieuw heb je altijd die stille wensen van dit jaar ga ik het anders doen dan al die keren daarvoor dat ik dat gezegd heb. Maar dat hoeft niet zo lang te duren. En dan zie je weer dat de mogelijkheden van mij toch minder groot zijn dan ik had gewenst. Dat wist ik ook eigenlijk al wel, maar goed, je begint dan toch maar zo. Toch is het een weg waarvan God zegt, dat is de enige weg die ik maar wil dat je gaat. Dat de ziel, dat mijn eigen ik, gekruisigd wordt. Paulus die zegt dat ook in Galaten. Ik ga er nog maar even een keer naartoe. Het is een zeer, zeer wezenlijk aspect. Niet zo prettig voor de natuurlijke mens met hoed. En op succes vers 14, Galaten. Eerst dat maar. Want het heeft twee kanten. Het is naar de wereld toe en naar mezelf toe. Galaten 6 vers 14. Ik zit er in de lezen, maar dat kan niet. Galaten 6 vers 14. Maar het zij verre van mij dat ik me zou beroemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie de wereld voor mij gekruisigd is. Dat wil zeggen, gestorven in wezen, die heeft zijn macht, zijn kracht verloren. En ik voor de wereld. dat is nogal wat. Dat ik voor de wereld gekluisterd ben en de wereld voor mij. De wereld voor mij gekluisterd is en andersom ook. En dan kun je even terug in Galaten. Want Paulus die heeft het daar ontzettend veel over juist. En in Galaten die zo graag zelf werken willen. Hoofdstuk 2 vers 20. Paulus zegt in de Korintiërs, ik zeg dat nog even een keer, want het zij verre van mij dat ik anders predik dan in dan over het kruis van de Heer Jezus Christus, zegt hij hier, en heeft hij in Korinthe 1 ook al heel veel over. Hier staat hij op een ander punt, namelijk hoe het kruis van Christus ten opzichte van mij persoonlijk is. Dus niet de wereld, maar persoonlijk. Ik ben met Christus gekruisterd. Maar ik leef. Hoe kan dat nou? He, want ik leef hier toch. Gekruisterd zeggen, nou dan ben je dood. Nee, maar ik leef wel. Nou ja, niet meer ik, mijn ziel namelijk, strikt genomen, maar Christus leeft in mij. En hetgeen, nieuwe vertaling heeft voor zover, dat is nog niet zo gek vertaald. En voor zover ik nu in vlees leef, nog hier op aarde leef, zeg maar, leef ik door het geloof van de Zoon van God. Die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Hij, dat geloof van de Zoon van God, het geloof van Christus, dat krijg je als je weet dat je vlees met Christus is gekruisigd. En dan betekent het dus, als het gekruisigd is, is het voor God in wezen weg. En dan moet het voor ons inderdaad zijn principes, zijn weg verder vinden. En dat lezen we in Colossenzen, ik heb het vorige keer al over gehad. Maar het is hetzelfde principe wat je bij Paulus in Filippenzen even heel kort samengevat terugziet. Maar wat steeds weer terugkerende thema is. Wat echt een opstandingsboodschap is, hoewel het ook een afstervingsproces is. En dat laatste, dat wilde meestal de gelovigen niet aan. Die wil liever prijzen en loven en de Heer dankzeggen en alles. Daar is niks op tegen, maar het niet dat dat vaak het doel is. En dat is een resultaat van een stervingsproces dat nog veel verder gaat. Wel, Paulus zegt in 3 vers 1... Wanneer je dan met Christus bent opgewekt. Eerst heeft hij het over dat je moet weten dat je dus gestorven bent. En dan moet je niet door leringen van mensen zich laten belasten. Mensen die zeggen van ik heb van de Heer dit en dat gezien enzovoort. Terwijl ze niks hebben gezien. Verering van engelen, van voorgangers en dergelijke meer. Vers 18. Dat heeft allemaal helemaal geen zin. Het is alleen maar mensen die hun vlees voorop willen stellen. En religieus vlees hebben om duidelijk te maken van wij, ik ben dan door God gezonden. Terwijl het nog maar zeer de vraag is of dat het geval is. Nou, wanneer je dan met Christus bent opgewekt, dan zoek je toch de dingen die boven zijn. Dat komen ze ook weer op. Maar Christus is zittend aan de rechterhand van God. Eerst zoek je ze, dan vind je ze en dan vervolgens ga je ze bedenken. Bedenk dan de dingen die op boven gebaseerd zijn. Dat we zeggen boven als uitgangspunt hebben. Niet die op de aarde gebaseerd zijn. Dat wil zeggen, die dus gebaseerd zijn op mijn visies en mijn beleving, of die van mensen of van de groep of hoe dan ook. Waarom niet? Want gij zijt gestorven met Christus. En uw leven, dat is het irritant ook vaak, is met Christus verborgen in God. Je ziet dan ook dat heel veel gelovigen graag dat leven willen zichtbaar maken, openbaar maken. En de Heer zegt heel duidelijk, het is verborgen. Ook voor mijzelf is dat leven verborgen. En je hebt dus niets anders, dat zegt Paulus ook, er blijft voor ons alleen nog maar over geloof. Want wij leven door geloof, voor Christus zelfs, en niet door aanschouwen. Dus we zien niks. En zo gauw er gezegd wordt dat je iets ziet, is het een leugen. Want de Bijbel is duidelijk dat Christus, als hij geopenbaard wordt, volgende vers, dan is dat ook het geval. Wanneer Christus zal verschijnen, geopenbaard zal zijn, ons leven of uw leven, zeggen anderen, dan zult ook gij met hem verschijnen of openbaar worden in heerlijkheid. Wij zijn gestorven. God rekent ons dus als dood voor deze wereld en als levend voor hem. Maar er moet nog wel heel wat gebeuren in ons leven. Dus heeft hij ook de Heilige Geest gegeven als onderpand om twee dingen te doen. Om, de Heilige Geest, Johannes zegt, die overtuigt van zonde, van gerechtigheid en oordeel. Dat doet hij bij ons. Maar als een kind van God in deze wereld rondloopt, dan doet de Heer dat via die persoon ook naar anderen toe. De kans dat je dus zo weinig kunt getuigen, vaak dingen die je kunt zeggen, komt doordat er een hele geestelijke macht tegenover zit. Het zijn die mensen niet hoor. We hebben geen strijd tegen vlees en bloed, maar het zijn de geestelijke machten die erachter zitten, die strijd voeren met de weg van de Heilige Geest en andersom. Die overtuiging van zonde, die Heer laat ons zien wat in ons leven nog veranderen kan, of wat veranderen moet. En hij leidt tot in de volle waarheid. Dat staat ook in Johannes, kun je het opzoeken. Dat zijn de twee kanten die de werking van de Heilige Geest... Deze laatste, overtuigd van zonde, van gerechtigheid, van oordeel, die wordt meestal niet zo prettig naar voren gehaald. Want ja, daar kunnen we niet zoveel mee. Dat andere, dat is natuurlijk allemaal mooi. De Heilige Geest die ons leven geeft, die dit, die licht geeft en alles meer. Hij geeft ook dat, maar hij laat ook duidelijk zien dat er een kant is die van ons leven die moet en mag verdwijnen. Dat wat hier ook staat. Dus, zegt vers 5 van Colossenzen. Dood dan, maar het woord, werkwoord wat er voor staat is eigenlijk laat dan versterven. Nikoo is dat, laat dan een lijk zijn, heb ik ooit wel eens vertaald. Het is al dood, maar nu moet je dat niet meer levend gaan maken. Dood dan de leden die op de aarde gebaseerd zijn. Namelijk hoererij, onreinheid, hartstocht, de kwade begeerte, hebzucht, welke is afgoderij, om welke de toorn van God komt over de zonen der ongerechtigheid. Maar nu, vers 8, leg dit alles weg, als een oud kleed, zeg maar. Toorn, heftigheid, kwaadheid, lastering enzovoort. Omdat je de oude mens hebt afgelegd en de nieuwe hebt aangedaan. Dus er is een werking van God in ons leven om het oude hier weg te halen en het nieuwe tot stand te brengen. Dat is een zeer wezenlijk aspect en dat vinden we in Filippenzen dan ook terug. Paulus zegt, en dan ga ik weer naar Filippenzen 3 toe. Opdat ik hem mag kennen, vers 10. En dus ook de kracht van zijn opstanding. Niet het feit dat hij opgestaan is, maar hoe dat werkt in ons leven. De kracht van zijn opstanding. Dat we wezenlijk inzicht krijgen in het leven van God. Dat we de keuzes ook meer en meer maken in afhankelijkheid van hem. En opdat ik ook mag kennen de gemeenschap van zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordend. De weg die de Heer Jezus gegaan is, is sowieso de weg als voorbeeld voor de gelovigen. Waarbij in die weg steeds meer de kring om je heen kleiner wordt, zoals dat bij de Heer ook ging. Duizenden kwamen er eerst, maar na verloop van tijd, als de boodschap scherper wordt, in het begin was hij dat niet, was, ja, het was duidelijk, maar het was openbaar voor iedereen, zodat mensen iets anders van de schrift hoorden dan wat hun altijd geleerd was. Maar na verloop van tijd, dan wordt het dus persoonlijker. Ja, en dan zijn er heel veel die gaan weer terug, waar we zo nog op komen. Wel, aan zijn dood gelijkvormig wordend, wil dus niet zeggen dat wij lichamelijk sterven. Dat zal wel gebeuren, of misschien ook niet. Hangt er maar vanaf wanneer de opname komt, uiteraard. Maar het gaat hier niet bij dood om lichamelijk sterven, maar het gaat om dat mijn ziel, mijn eigen oude mens, mijn eigen ik, het niet meer voor het zeggen heeft. Dat hij zichzelf heeft overgegeven en gezegd heeft, Heer, gaat u uw gang maar. En dus is vers 11 daar direct mee verbonden, of ik misschien, enigszins ook met misschien vertalen, komen kan tot de uitopstanding, staat er in de meerderheidsteksten, van de doden. Niet de opstanding van de doden, want de opstanding van de doden is wanneer? Ik hoef geen jaartal te noemen, maar de opstanding van de doden.
Bij de opname.
Nu?
Duizend jaar.
Na de duizend jaar, ja. Dat was na de duizend jaar. Dat is dus de opstanding van de doden is gewoon die van openbaring. Openbaring, nou, dan leven we naartoe weer, 20, na de duizend jaar, vers 11 en 12. Het is, ja, het is maar hoe je met de schrift omgaat. En ik zag een grote witte troon en degene die erop zat, voor wiens aangericht de aarde en de hemel wegvluchten. En geen plaats is ervoor gevonden. Dat is nog eens een keer. Het is nog eens milieubewust. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. Mensen gaan bij die doden uit van feit, nou, ze zijn allemaal overleden. En er zijn de goeie die gaan dan naar de hemel en de slechte die gaan dan naar de hel, klaar. Maar het gaat hier om een opstanding van doden. Als wij met Christus gestorven zijn en opgestaan, dan zijn wij in Gods ogen geen doden, maar levenden. Vandaar dan ook dat de gelovigen daar nooit in het oordeel komen. Dat kan natuurlijk niet. Want die horen bij de eerste opstanding. Bij de opstanding ten leven. En die eerste opstanding die vindt al veel eerder plaats. Dat betekent dat de opstanding van de doden aan het eind is van de 1000 jaar. Een tijdje daarna zelfs nog. En dat heeft goed te maken met alle mensen die je niet kennen of niet willen kennen. Dat wil niet zeggen dat iedereen dan naar die polissuurs gaat, maar dat betekent dat de gelovigen allang een positie ergens hebben bij de Heer Jezus Christus. De gemeente, ook een toekomstig wedergeboren Israël en de gelovigen uit de 1000 jaar hebben allemaal al een plaats ergens rondom de Heer Jezus Christus. En ik denk dat als het erom gaat dat de 12 discipelen, de 12 stammen oordelen in de toekomst, dat wij de wereld en de engelen zullen oordelen, zegt Paulus ergens. Dus wij nemen deel als hulp van de Heer Jezus Christus aan dat oordeel. Dat is dus een heel andere kant. En dan ga ik even hardop denken. Het zou mij niet verbazen, let wel, het is niet, ik kan het niet baseren op de Bijbel, maar het zou me niet verbazen wanneer het zo was, dat al diegenen die Jezus Christus in u afgewezen hebben, waar wij vaak van denken, ze motten me niet, maar ze wijzen Jezus Christus in je af, dat je die weer voor de neus krijgt. En dat daar dan komt, indien gij aan een van deze mijn minste broeders niet gedaan hebt, heb je dat mij ook niet gedaan. Dat zou me niet verbazen, als dat voor de 144.000 geldt, dat het voor de gemeente in iets andere vorm ook geldt. Maar goed, dat is een gedachte die ik even laat gaan en u mag er anders over denken, helaas. Goed, we gaan even weer door met Filippenzen.
Welke openbaringen, wat voor nummers waren dat? Ik kon ze gewoon niet meeschrijven.
Openbaring 20, vers 11 en 12.
Oké.
Daar staat is, de opstanding van de doden.
Ja, precies.
Okay. Goed. Of ik enigszins, of ik misschien zou kunnen komen tot de uitopstanding van doden. Van de doden. Staat eigenlijk van doden. Nee, van de doden staat er. En dat is wel apart. Want wat is dat nou, die uitopstanding van de doden? Nou, opstanding van de doden, dat hebben we gezien, dat is bij de grote witte troon op de Openbaring 20. Maar nu staat er iets anders bij. Dan moet er ook wel bij staan, want anders zou je op de verkeerde been gezet worden. Wie zouden nou die doden zijn? Dan moet je dus in zo'n situatie eerst gaan kijken van waar hebben we het hier over? Als Paulus zegt in vers 11 en vers 10, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordend, wat wordt hij dan dus? Als hij aan de dood van de Heer Jezus gelijkvormig wordt, dat betekent niet dat hij dood is, maar dat betekent dat Jezus Christus door hem heen heerst en hij zelf niet meer. Dus zijn oude mens is met Christus gestorven. Dus in die zin is hij een dode. Let goed op hoe ik het zeg. Een dode wil dus zeggen dat het iemand is in wie Jezus Christus volledig gestalte krijgt. En bij wie dus de oude mens, zijn eigen ik, niet of amper meer regeert. Dat wil niet zeggen dat hij geen onbewuste fouten maakt. Want die volmaaktheid heeft daar niks mee te maken. Iets verderop. Maar het is wel degelijk zo dat het in Christus een volmaaktheid is wanneer iemand wanneer God de kans krijgt om in ons leven zijn werking verder te doen komen. En die werking van zijn geest, dat is fantastisch. Ik moet er toch maar even weer naartoe. Ik kan er nooit over ophouden, maar Romeinen 8. Vers 13. Want indien gij naar het vlees leeft, dat is hetzelfde als de oude mens of de ik, of hoe je het ook noemen wilt, of de ziel. Indien gij naar het vlees leeft, dus naar je eigen normen, zo zul je sterven. Dat betekent, raak je de relatie met God kwijt. Dat is wat hier bedoeld wordt. De hele mens die sterft een keer, maar daar gaat het hier niet om. Dan zul je sterven. Maar wanneer je, let op hoe het hier staat, doorgeest. De werkingen van het lichaam dood. Wie doet het nu? De geest. En heel veel geloven zijn in, moeten wij doen. Dat is eigen werk. Je kunt namelijk de werkingen van je lichaam zelf niet doden. Je kunt wel zeggen, Heer, doet u dat maar. Dat is wat hier staat. Indien gij door geest de werkingen van het lichaam dood, dan krijg je notabene, als je dat God laat doen, dan krijg je een geweldige positie voor. Want het is voor God heel wat als iemand uit die oude schepping werkelijk nieuw gemaakt kan worden. Maar hij kan dat alleen maar doen met onze toestemming. Hij zal nooit ingrijpen. Satan doet dat altijd. Die vraagt nergens naar, die pakt meteen alles wat hij pakken kan. Maar de Heilige Geest gaat net zo ver mee als de mens, als de gelovige, ruimte geeft. Gaat hij niet verder, houdt hij vast aan principes van zichzelf, houdt het op, blijft staan. En dan moet je oppassen dat het dus niet achteruit gaat. Maar blijft het staan, dan gaat het ook niet verder. En de bedoeling is dat er een groei in ontwikkeling komt. Als je ziet hoe wij als ouders toch bezig zijn om, nou ja, zoveel mogelijk als kan, kinderen op een goede manier te doen opgroeien, hoeveel te meer God dan niet? Dat hij geestelijk graag ziet dat de gelovige afhankelijk van hem wordt. En dat dat meer en meer, dat dat proces meer en meer gaat plaatsvinden in ons leven. En dan rekent hij notabene als je zegt, Heer, gaat uw gang maar. En je laat het ook doen. En je laat het kruis over je heen gaan. Dat is maar één kant. Hoe de andere kant is, dat je inzicht, dat je wijsheid, dat je de dingen van God leert kennen, wezenlijk aan je voltrokken worden, dan dood je de werking van het lichaam. Let op, je doodt niet het lichaam, je doodt de werkingen, de praktijken die dat lichaam met zich meebrengt. Van al die dingen die dan in de brieven staan. En daar is één kant, en de andere kant is dat je daardoor leeft en God zijn leven in je kan voltrekken. Dat is wat hier ook gebeurt. Wat hier staat in Filippenzen. Opdat ik misschien mag komen tot de uitopstanding van de doden. Van die doden die hun leven hebben afgelegd. En gezegd hebben, Heer Jezus Christus, ga de gang maar. Wat staat daar dan weer op? Nou, dat is, als ik de mensen eens even teken, dit rondje, dus een mens. En dan binnenin. Dan heb je, het is niet helemaal zo, maar je moet het ook maar even, ik zal het even schoon tekenen. Zo. Er is een buitenkant, dat is lichaam. De binnenkant is een ziel. De ziel en daar is de geest. God komt met zijn Heilige Geest, met zijn liefde, in de geest van de mens. Van daaruit gaat hij zich verder naar buiten toe uitwerken. U kent de tekening. Want dat was vroeger ook het geval met de Hof van Ede. Die had ook uitgebreid moeten worden, zodat de hele wereld weer tot gehoorzaamheid en tot onderwerping van God zou worden teruggebracht, als die mens gehoorzaam zou zijn. De vijand die dat zag, probeert dus binnen te komen. Als hij dat doet in de Hof van Eden, wat denkt u dan dat hij in de Hof doet van ons leven? Dan zal hij ook proberen, door middel van allerlei situaties in de ziel, in ons gevoelsleven, de nadruk te leggen op hoe belangrijk dit is, hoe belangrijk dat is. En met als gevolg dat, omdat de meesten daar naar luisteren, dus de ziel een geweldig stuk kans krijgt om horizontaal te blijven. Om toch afhankelijk te blijven van wat men van buitenaf zegt of van binnenuit zegt, hoe dan ook. En dat is nou het probleem. Door de zondeval is de mens onderworpen aan wat hij ziet. En om dus wedergeboren te worden en vervolgens nieuw leven te krijgen, moet ik van binnenuit leren zien. Dat is de kracht van de opstanding. Dat ik leer zien van binnenuit naar buiten toe hoe de situatie in deze wereld is, maar ook hoe God dingen bedoeld heeft. En niet me laten misleiden door wat ik zie en daar dus van afhankelijk te worden. Want als ik dat doe en als ik dat zie, dat is niet goed en dat moet anders. Dan ga ik normen stellen voor een algemeen prettig aards bestaan en laat de wereld dat maar doen. Maar de gelovige wordt geacht om daarvan af te sterven, los te komen. En niks anders dan dat. Zodat God zichzelf kan uitbreiden in ons voelsleven, in ons denken, in onze belevingswereld. En die afhankelijk wordt van God en van zijn Heilige Geest. En zo gaat zijn geest naar buiten toe. En komt dan voor iemand die die processen van dood en opstanding in zijn of haar leven tot stand laat brengen, komt hij tot zijn doel. Want dat is het doel, dat die opstanding, het leven Gods, te midden van deze dode afstervingsproces zijn kans krijgt. En dat is wat bedoeld wordt met uitopstanding van de doden. Die doden staan op. Ik kan dan een afstervingsproces hebben, er kunnen dingen gebeuren die niet zo prettig of aangenaam zijn. Hier, het is uw weg, gaat uw gang maar. Ja, maar dan moet ik dit verliezen, of dan moet ik dat kwijt, of dan moet zus, moet zo. Nou en? Het is de Heer die over ons waakt. Wij weten dat technisch. Wij hebben dat geleerd misschien van jongs af aan al technisch. Maar nu in de praktijk. Hoe ver is mijn ziel? Kan ik dat allemaal bekijken? Jawel. Niet de werking van de geest kan ik niet zien. Maar ik weet wel waar de problematieken zich op mijn bestaan plaatsvinden. En dan is de neiging groot om eraan te gaan werken. En ik mag zeggen hier, ik wil graag een dode zijn in die zin dat niet ik meer leef, maar dat u leeft door mij heen. En dat dat werk het opstandingsleven inhoudt. En die uitopstanding betekent dat ik volwassen word. Dat ik in een groei en ontwikkeling op een gegeven moment op een punt ben dat ik een volwassen gelovig ben. Staat ook iets verderop. Als zegt Paulus, vers 12. Niet dat ik alreeds, wil gewoon zeggen alreeds, gekregen heb. Dat het staat er niet. Het zal wel bedoeld zijn, maar het staat er niet. Daar komen we zo wel op. Of al volmaakt ben, maar ik jaag daarna. Dat woord daarna staat er niet. Daar staat eigenlijk gewoon ik jaag. Of ik achtervolg staat er letterlijk. Ik achtervolg. Ik snel voort, zo kun je het ook vertalen dat het werkwoord. Of ik het ook grijpen mocht. Dat of wil je dan vertalen met in de hoop dat ik het ook grijp. Wat grijp? Wat grijp ik dan? Vastgrijpen staat er letterlijk. Nou, dat eeuwige leven. Die letterlijk, beter nog, die uitopstanding der doden. Die uitopstanding, dat ik die grijpen mag. Het heeft hier dus niet te maken met of ik bij de opname mee mag of niet, als een resultaat ervan. Het gaat hier om dat nieuwe leven dat dat doorwerkt, dan moet ik nog grijpen. En dat wordt hier dan ook gezegd in het hele gedeelte. Het gaat niet over een persoonlijke heiligheid. Niet om een lichamelijke heiligheid, want dat bereik je nooit. Dat is ook nooit Gods bedoeling geweest. Die volmaaktheid, die is nooit een volmaaktheid in de zin van zolang we hier op aarde zijn, dat ons lichaam op een gegeven moment volmaakt is. Dat zal nooit gebeuren. Dat lichaam moet sterven, dat moet dood, omdat het anders onderwerp is. En ik kan dus inderdaad zonde doen, zonder dat ik dat weet. Daarvoor, ik ga er nu verder op in, maar daarvoor heeft God gezorgd via de hoge priester Jezus Christus, die altijd voor ons bidt en pleit. Opdat ik niet de hele tijd denk van, zou er nog iets kunnen zijn enzovoort. Dat ik ga zoeken en heel erg veel bezig ga in introspectie, kijken naar mezelf, naar de binnenkant van mezelf, daar word je gek van. Die van een ander soms ook, maar die van jezelf zeker. En dus betekent het dat ik veel beter kan zeggen, Heer, Psalm, een van de Psalm 35 geloof ik, is er nog een weg, 25, die niet juist is, leidt mij dan op de eeuwige weg. Want God weet beter, Christus weet beter dan ik zelf, welke onderdelen van mijn weg nog naar hem toe mogen, nog aan het kruis gelegd mogen worden en mogen worden weggedaan. En dat, soms weet ik dat niet, of denk ik dat niet meer aan, of heb ik dat niet meer door. En soms weet ik dat ook heel goed, maar heb ik er geen zin aan. Of ben ik gewoon eigenwijs, nu moet ik het gewoon zelf doen. Dan draai ik alleen maar verder in een put. Niet dat ik al volmaakt ben, of dat ik dat, die opstanding van de dood, al gekregen heb. Hij zegt, zover ben ik nog niet, zegt hij zelf. In Timotheus, zo ook nog zien, zegt hij op een gegeven moment van, nee. Voort ligt voor mij de krans der rechtvaardigheid. Kroon der rechtvaardigheid. Dus dat weet hij al. Dat betekent, zegt iemand, nou, dan spreekt de Bijbel zichzelf dus tegen. Aan de ene kant weet hij het wel, aan de andere kant zegt hij niet dat ik dat weet. Nee, uiteraard niet. Niet dat ik dat al gegrepen heb, zegt hij. Hij heeft het over ik, hè. Of dat ik al volmaakt ben. Maar ik, in mijn menselijke kant, ik achtervolg dat, ik jaag daarnaar, ik wil maar één ding. En het is niet met die drek van deze wereld vervuld zijn, maar ik wil vervuld zijn met het leven van God. Maar ik jaag daarnaar, ik snel daar naartoe, ik jaag daarnaar in de hoop dat ik het ook grijpen kan. Waartoe ik, zegt hij, door Christus Jezus juist gegrepen ben. Hier staan nogal wat dingen. Het gaat bij die volmaaktheid niet dat ik volmaakt ben, dus nooit om de stoffelijke volmaaktheid dat mijn lichaam het steeds beter doet of wat dan ook. Het gaat niet om ziektes of zo. Daar heeft het niks mee te maken. Het gaat om een volmaakte gemeenschap met God. Die kan volmaakt zijn als niets van mijn ziel nog voor mijzelf is. Als werkelijk je de tekening zou kunnen krijgen, zo, dat Christus het is die regeert over mijn leven en mijn ziel is onderworpen aan zijn geest en werkt van naar buiten toe. Dan is dus de ziel gestorven, bruikbaar gemaakt en afhankelijk van het geest en de werking van de opstanding en niks anders. Dat is een in Christus volmaakt zijn. Dat is de uitopstanding van de doden. En dat betekent dat God zegt, dat werk wil ik graag doen aan je. En hij ziet dan, en hij let ook niet op onze prestaties, hij let op de mogelijkheid om waar dan ook in het deel van ons leven dat te kunnen veroveren, dat te kunnen doen, dat te kunnen doen. En de bereidheid van de gelovigen is doorslaggevend voor de werking van God. Niet dat God ervan afhankelijk is, maar hij dringt nooit binnen. Hij zal altijd wachten tot het de gelovige weer op een punt komt dat hij zegt, en nu graag weer verder. Nou, Paulus die zegt dat dan ook in die volmaakte gemeenschap met God, die eenheid, daar gaat het hem om. Kijk maar Johannes 17, daar zegt de Heer dat. Vers 19 tot en met 21. Johannes Evangelie 17. In het hoogpriestelijk gebed, het gebed naar de Vader toe, zegt de Heer als hoge priester, want hij bidt dus voor hen. En ik heilig mijzelf voor hen, Vader, spreekt het tot de hemelse Vader, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degenen die door hun woord, let op, die door hun woord van de apostel dus, in mij geloven zullen. opdat zij allen één zijn, zoals u, Vader, in mij en ik in u. Eén zijn namelijk. Dat ook zij in ons één zijn, dat is het doel. Opdat de wereld gelooft dat u mij gezonden hebt. Dat is het doel. Dus het doel is dat als die eenheid in Christus tot stand komt, dan betekent dat dat er dus ook uitwerking heeft naar buiten toe. Hoe dan ook. Nou goed. En in hoofdstuk 14, vers 23, spreekt er ook van eenheid. Vers 22, Judas, niet Iscariot, want die heeft nooit zoveel gevraagd. Die zat meer te kijken naar andere mogelijkheden. Die zei tot hem, Heer, wat is het dat u zichzelf aan ons openbaart, zult, en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zei tot hem, wanneer iemand mij lief heeft, dus alles over heeft voor mij, die zal mijn woord bewaren. Mijn woord bewaren, niet zijn beleving of wat ook, mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben, beminnen, en wij zullen tot hem komen en wij zullen woning bij in hem maken, de Vader en de Zoon. Dat is wat bedoeld wordt met uitopstanding van doden. Dat Christus, dat de Vader in de gelovige, ja, door middel van de Heilige Geest uiteraard, in die gelovige woont. En dat is een ontwikkeling in ons geloofsleven. En die ontwikkeling, die wordt bevorderd, in tempo ook, door als de gelovige zegt, hier ben ik. En dus erkent dat de principiële zeggenschap over zichzelf, het God zijn, hè, je zult aan God gelijk zijn met je kennis van goed en kwaad, die principiële zeggenschap over zichzelf, dat hij die opgeeft. Dat hij die uit handen geeft en zegt, Heere, neemt u het me over. Neemt u het stuur me over, neemt u mijn gedachten me over, neemt u mijn zicht me over op de dingen. En leert me maar. Nou, goed. Paulus zegt dan verder in Filippenzen. Ik jaag ernaar, zegt hij. Ik achtervolg het, zou er eigenlijk staan. Ik jaag ernaar, ik snel voort, kun je het ook vertalen. In de hoop dat ik het grijpen mag, kan. Waartoe? Eigenlijk, waarom niet, maar wel iets van vanwege wat, om welke reden ik, door niet van, maar door Christus, Jezus, juist gegrepen ben. Dat wil zeggen, Jezus Christus heeft mij vastgegrepen. Waarom? Waarom heeft hij dat gedaan? In principe roept hij iedereen. En zo gauw een gelovige, iemand luistert en de weg met hem gaat, gaat de Heer hem grijpen. Schiet me nog wat er binnen. En dat staat ergens in de Evangeliën, maar daar moet je me even mee helpen, dan gaan we weer allemaal zoeken. Bij het volgen van Jezus gaat het om een kind. Dan neemt de Heer Jezus op een gegeven moment een kind. Die roept hij en die neemt hij dan in het midden. En ik weet niet, Mark, Matthäus of Lucas? Even. Nou, nee, zover, die gaat hij. Nee, die is verder weg. Ik denk bij mij staat het ergens rechts. Maar. Zoveel rechts, dus ja. Ah ja, kijk eens dan. Hoofdstuk 18 van Matthäus. Het staat hier ook weer zo liefdevol verborgen. Matthäus 18. Daar gaat het om, wat meestal het geval is, wie is de topper in het evangelische, in het geloofsleven, in de geloofswereld. In die tijd, diezelfde uren, in die tijd, kwamen de discipelen tot Jezus en zeiden, wie toch is de grootste in het koninkrijk der hemelen? En Jezus, een kind tot zich geroepen hebbende, plaatste dat, hij pakte hem dus vast, in het midden van hen. Hij doet dus twee dingen. Hij roept een kind, dat kind komt kennelijk vervolgens, anders kan hij het niet plaatsen natuurlijk. En dan neemt hij het mee. Die mensen moeten dus wijken. En dan zet hij dat gewoon te midden van al die discipelen en al die mensen. Zet hij dat kind neer. En dan zegt hij, het is heel belangrijk. Voorwaar, ik zeg u. Wanneer gijlieden u niet omkeert, even maar heel letterlijk vertaald, we veranderen dus geen probleem, maar omkeert staat er eigenlijk, bekeert, en wordt als de kinderen, in die tijd hoor, we hebben het over kinderen van die tijd, niet kinderen van onze tijd, maar kinderen van die tijd, dan zul je in het koninkrijk van de hemel beslist niet ingaan. Wat doet dat kind? De Heer Jezus roept hem bij naam, ze zal hij weten, ik weet wie het was, maar die roept hij bij naam. Het kind staakt zijn spel, en op zo naar de Heer toe. Nou, je zult maar een mens tegenkomen die de boodschap hoort van kom eens naar mij toe. En de mensen zeggen, ja, maar hoela. Ik heb dit of ik heb dat en ik moet zo nodig dit doen, ik moet zo nodig dat doen. Als hij niet wordt als kinderen, die nooit meer als een groep worden luisteren en komen, dan ga je het koninkrijk van de hemel niet eens in. Dus dat is het eerste al, om wedergeboren te worden. Moet je luisteren en naar de Heer toe gaan. Maar dan, de Heer die roept het kind, dat is de eerste fase, en stelt het vervolgens, plaatst het vervolgens in het midden. Dan krijg je het volgende. 4. Zo, wie dan? Dat is een enkelvoud. Die, als gij lieden niet wordt als de kinderen, dat is nog een meervoud. De meeste kinderen doen dat wel. Maar nu. Maar als zo wie niet zichzelf zal vernederen zoals dit kind, dat is de volgende stap, die zal de grootste zijn in de koninkrijk der hemelen. Het gaat dus niet om kinderen in het algemeen. Dit kind, kinderen, en dit kind wordt als voorbeeld gesteld voor de eenvoud en de enkelvoudigheid waarmee de mens naar God toe moet. Zo wie een zodanig kind, dus laat de kinderen tot mee komen, wordt dan gezegd, hups, is altijd voor alle kinderen. Nee, is voor mij prima, maar waar het hier om gaat is een heel ander principe. Dit kind vernedert zich. Dat loopt met de Heer Jezus mee en vertrouwt hem op hem. Met al die gezichten van die baardmannen die daar dan staan enzovoort. Nou, dan ziet hij, dan staat hij dan in het midden. En de enige, die hij misschien kent of die hij vertrouwt, is de Heer zelf. Wie een zodanig kind, zo'n kind, dus zo'n gelovige die zichzelf vernedert, ontvangt, gebaseerd op mijn naam, die ontvangt mij. Maar, zeg maar, kijk, vers 6 staat er ook, hè, zo wie ook maar een van deze kleinen die in mij geloven, die dus vertrouwen op de Heer, ergert, dus een valstrik legt, nou, het zal hem overkomen dat een molensteen, dat is een beeld van Babel, om zijn hals wordt gehangen, dat hij helemaal vast komt te zitten in de Babelwereld, in de wereld van wij doen het met elkaar. En dat hij uiteindelijk zal verzinken in de diepte van de zee. Dat is de toekomst dan. Enzovoort. Nou, dan gaat hij dus om een van deze kleinen. Vers 10. Pas er dus voor op, dat gij niet een van deze kleinen, die zichzelf vernederen, veracht. Want ik zeg u lieden, dat hun engelen in de hemel ten alle tijden, door alles heen, kun je ook zeggen, het aangezicht van mijn vader zien die in de hemel is. Met andere woorden, de vader die weet dus alles van wat er gebeurt. Daar heeft hij die engel op zich niet voor nodig, maar die positie krijgen ze dan kennelijk. Dus het is duidelijk dat de vernedering, dat wil zeggen dat niet mijn God zijn nog voorop komt te staan, maar dat het werkelijk naar beneden komt. En dat ik niet reageer en niet meer de beleving heb gebaseerd op hoe ik de zaken beleef, maar hoe de Heer die verandering tot stand mag brengen in mijn leven, dat maakt dat ik mag zeggen dat ik me uitstrek naar die uitopstanding van doden. En hoe doe ik dat dan? Filippenzen 2, 3 zelfs 2. Maar één. Prachtig. Eén ding staat er weer. Eén. Het gaat om eenheid. En opdat zij in ons één zijn. Dus nu staat hier het woord één. Dat is best belangrijk. 1 Korinthe 9, als het over 1 gaat namelijk. Vers 24 tot met 27, geef zo'n voorbeeld. 1 Korinthe 9, vers 24 tot en met 27. Weet gij lieden niet dat zij die in een stadionloopbaan, staat hier vertaald, stadion lopen, rennen, staat er al, allen weliswaar rennen, maar dat één de prijs ontvangt. Loop dan zo dat gij die mocht krijgen. Ik heb me altijd afgevraagd hoe dat nou kan. Nou, heb je pech als je nummer 2 bent, want zo denken we dan enzovoort. Totdat ik op een keer een niet zo erg christelijk blad zat te lezen. Een Asterix en Obelix was dat. En die hadden een toverdrank op een gegeven moment gegeven aan een aantal Romeinen, waardoor de tong blauw werd. Nou, en op een gegeven moment door die toverdrank kregen ze natuurlijk meer kracht dan de anderen. En deze jongens die deden dat niet. En op een gegeven moment renden ze allemaal op dezelfde niveau, op dezelfde breedte, over die hele baan, totdat ze bij het doel kwamen. En allen kwamen tegelijk op dat doel. Door die drank. Als ik dat nou toepas op het geestelijk leven, dan betekent dat dat door de Heilige Geest de gelovigen als één, gericht op één, op Christus, over dat doel heen komen. Er kunnen er veel meer zijn dan eentje. Maar het betekent dat die ene betekent de eenheid met Jezus Christus. En door die eenheid met Jezus Christus kom je allemaal tegelijkertijd, zo zou je het kunnen noemen, over die streep. Dus het hoeft niet maar één te zijn. Goh, die loopt hard. Ja, daar kan ik niet aan tippen hoor. Oh, dat hoeft misschien ook niet zo. Dan ga je weer vergelijken met de ander. Het enige wat maar telt is, Jezus Christus staat voorop. En die ene, die zal het verkrijgen. Staat hier ook. En de eigenlijk, die om prijs strijdt, staat hier dan. Dat we zeggen, die een wedloop loopt, staat er letterlijk, die onthoudt zich in alles. Paulus zei, alles is voor mij trek. Die onthoudt zich in alles. Die gaat niet lopen en rennen en gaat al de hand uitsteken die gewonnen heeft, terwijl die nog maar halverwege bezig is. Die gaat niet op een gegeven moment naar iedereen zwaaien, die zitten te kijken en zeggen van, joh, wat leuk, god, ben je hier ook en zo, hoe zie je mij wel lopen en zo. Dat werkt allemaal zo niet. Er zit maar één ding. En dat is dat doel. Dat doel is de uitopstanding van doden. Het doel is de prijs die God geeft. Deze doen dat. Omdat ze een verderfelijke kroon zouden ontvangen. Moet ieder jaar weer. Of ieder 4 jaar. Als het over Olympische Spelen gaat. Maar wij voor een onverderfelijke kroonkrans. Ik loop dan ook zo. Niet als een onzekere. En ik strijd ook niet als in een lucht slaand. Maar ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid aan de Geest van God. Opdat ik niet, enigszins, terwijl ik anderen gepredikt heb, zelf onbeproefd blijk. Dat ik dus niet die consequenties neem die ik dan anderen wel voorleg. Met andere woorden, je onthoudt je van bepaalde zaken omdat je die prijs wilt. Omdat je die uitopstanding van doden wilt meemaken. En dat is wat Paulus dan ook hier eigenlijk bedoelt. Vergetende hetgeen achter is. Hij rekent zelf niet dat het al zover is, zegt hij in vers 14. In vers 14 zegt hij zelfs iets anders in het Grieks. Hij zegt, ik beschouw mezelf niet als gegrepen hebbende. Gegrepen te hebben, zo staat het eigenlijk letterlijk. Maar 1. Vergetend wat achter ligt. Wanneer vergeet ik nou iets? Ik kan moeilijk zeggen van nou ga ik dat vergeten. Hoe meer ik iets wil vergeten, bewust ga ik eraan denken. Dus je kunt het mooist vertalen misschien. Vergetend geen achter me is door mij uit te strekken naar hetgeen voor is. Dat kan namelijk vanuit Grieks heel goed. Dus als je je uitstrekt naar voren, dan hoef je niet steeds achterom te kijken. De beproefde tekst, Johannes 6, vers 66. Onthoud dit getal. Vanaf vers 63. Lees ik even. De geest is het, zegt de Heer. De Heer die richtte zich niet zo erg op die mensen, hoor. Hij vertelde die dingen nog wel eens zo. Nou, dat ze het niet allemaal direct begrepen of dat het wel zo moeilijk was enzovoort. En de geest is het die levend maakt. Het vlees is niet nut. Voor het leven Gods niet. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen van jullie die niet geloven. Want Jezus wist van het begin wie zij waren die niet geloofden en wie hij was die hem verraden zou. En hij zei, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, trouwens een heel belangrijk punt, tenzij het hem gegeven wordt van mijn vader. Van toen af gingen velen van zijn discipelen, dus daar staat gewoon terug, maar dat staat letterlijk in het Grieks, weg naar hetgeen achter is. Naar de achter hun liggende dingen. En zij wandelden niet meer met hem mee. 666. Teruggaan naar de dingen die achter liggen. Teruggaan naar je eigen God zijn. Teruggaan naar je zelfbepaling. Zelfheffing, zelfweten. Dat is teruggaan. En dus niet meer meewandelen vooruit. Want waar zou hij naartoe gaan? Welke weg ging hij uiteindelijk? Naar het kruis. En naar de uitopstanding. En ook naar de opstanding uiteraard. Uit de doden. Maar die weg is vooruit. Maar het is de weg naar het kruis en naar de opstanding. En de gevelen die gingen niet meer mee. En als dat dus in het volk van God toen was. En er kwam de Heer. Dan is het in het volk van God nu ook. Er zijn ook velen die zich dus niet om het woord. Werkelijk om het woord. En om die weg van het kruis ging bekommeren. Maar zichzelf druk maken om allerlei andere daden. Vers 14 van Filippenzen 3. Dus vergetend geen achter is. Dat kun je alleen dan vergeten. En ook vergeten van alles wat te maken heeft met stoffelijke zaken. Door je uit te strekken naar dat wat voor ligt. Wat de Heer zegt. Jaag ik, heb je hetzelfde weer. Jaag ik. Komma, nu moet je even goed komma zetten, anders dan kom je uit die zin niet. Overeenkomstig naar wil zeggen overeenkomstig het doel. Het is oud-Hollands woord voor doel is wit. Ik ken het woord doelwit nog wel. Het is eigenlijk gewoon doel. Maar doelwit, wit is gewoon een doel. Dus jaag ik in overeenstemming met het doel, met de bedoeling zou je bijna kunnen zeggen. Jaag ik naar, dat tot is naar. Ik jaag naar de prijs. Van de bovenroeping Gods staat er letterlijk. Die prijs is niet boven, maar die roeping is boven. Ja, de prijs is ook wel boven, maar dat staat er niet in het Grieks. Jaag ik, overeenkomstig het doel, daarvoor ben ik door de Heer aangeworven, naar de prijs van de roeping Gods, die prijs die boven is. Dat boven hoort bij prijs. Oh, sorry, bij roeping Gods, sorry. Hoort bij die roeping. In Christus Jezus. Wat doet hij dus nu? Het doel is uiteindelijk dat ik naast Jezus Christus een plaats krijg die de Heer gunstig vindt voor mijn persoon. En dus betekent dat ik nu moet leren afzien van alles wat voordelen betreft voor mij hier. Omdat het leven hier een voorbereiding is op de positie straks. Als wij straks met Christus in de hemel de Satan uit de hemel moeten werpen, dan moet je wel weten hoe nu in Christus de strijd tegen de Satan moet worden gedaan. Tegen de geesten, tegen de werkingen van de geest, tegen de werking van die geesten in nou, zoveel mensen. Dat ik me niet laat intimideren, dat ik me niet laat afpakken wat de Heer Jezus Christus al zelf voor ons heeft gedaan. Maar dat ik echt leer om te zeggen, Heer, u hebt dat toch maar overwonnen. Jaag ik overeenkomstig het doel, naar de prijs van de roeping Gods die boven is in Christus Jezus. Die prijs, moeten we naar 2 Timotheus 4. Dan gaat het ook over die wedloop. 2 Timotheus 4. Vers 6 tot met 8. Daar zien we staan. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd. We hebben het al eerder besproken in de Filippenzen. En de tijd van mijn ontbinding is aanstaande, is voor de deur, zegt de nieuwe vertaling. Ik heb de goede wedloop gestreden. Je kunt ook een verkeerde lopen dus. Je kunt ook een verkeerde strijd leveren. Je hebt de goede wedloop gestreden. Ik heb de loop, de ren, beëindigd. Ik heb het geloof van Christus behouden. Dat is dus waar het op aankomt. Het geloof is altijd wat aangevallen wordt door uiterlijke vormen. Voorts is voor mij weggelegd de kroon, krans zo wilt, de rechtvaardigheid. Die God, de Heer, de rechtvaardige rechter, in die dag van de opname zal geven. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning waar hebben lief gehad. Maar welke verschijning? Dat hij komt, we zien hem eerst helemaal niet. Als de opname is, dan gaan we in een zucht weg en komen de Heer tegen bij de derde hemel. Ze zien eerst niet. Dan ontmoeten we de Heer pas. Hebben we die verschijning lief gehad? Of was het zo dat bij die uitopstanding Christus in ons verschijnt? De Vader en de Zoon. En dus alles ervoor over hebben gehad dat Christus gestalte in mij krijgt. Dat Christus één wordt. Dat ik één mag worden met het leven van Christus. En dat ik alles wat daar tegen ingaat of wat het barricadeert, werkelijk leer zien vanuit de Geest van God als barricades voor de verdere werking van het leven van God. Dat is de verschijning. De verschijning in ons heeft lief gehad. Die andere komt ook, maar waar het hier om gaat is dat de Heer iedereen die verschijning van Christus in hem heeft lief gehad, die er alles voor over heeft gehad, dat de Heer zijn werk maar in mij gaat doen, die ontvangt die kroon. Dat is wat ik straks al zei. Het is ongelooflijk dat wij dingen ontvangen kunnen voor het werk wat God met zijn geest door mij doet. Dat hij zoveel ervoor over heeft, dat hij nota bene daar een kroon, een positie aan verbindt, omdat ik hem zijn gang heb laten gaan in mijn leven. Terwijl ik daarmee ook nog eens een keer ga ontdekken hoeveel meer rust en vrede ik ga krijgen te midden van deze steeds meer opgejaagde wereld. Het is onvoorstelbaar wat daar een rust in komt. Het wil niet zeggen dat je niet gewoon je karakter houdt. Dat het karakter van de een zus en het karakter van de ander zo is. Je wordt geen zombies. Dus die karaktervorm, die gebruikt de Heer. Daarom zal de een makkelijker kunnen praten, de ander zal meer in stilte bepaalde zaken doen, een derde kan meer dit en dat, dat maakt allemaal niet uit. Die karaktervormen, alleen die karaktervormen, die persoonlijkheid van mij, die raakt onderworpen aan de geest van God en niet meer aan mijn eigen God zijn. En daarvoor heeft God alles over. En als wij dat dan ook hebben, krijg je daar notabene nog een positie van ook. Ongelooflijk. Dus, vers 15 en 16. Filippenzen 3. Allen die volwassen zijn, dat als wij staat er niet. Er staat gewoon, ik kan wel voorstellen hoe ze eraan komen vanwege het hoofdwerkwoord wat erop staat, laten wij. Maar er staat letterlijk, allen zoveel en als, oftewel, allen die dus volwassen zijn. Oh, dat bestaat toch volmaakt? Ja, dat staat er ook. Dat woord kan. Maar volmaakt wil dan zeggen dat Christus zijn werking meer en meer in mijn leven kan doen. Dat is dan volmaakt. Je wordt, kunt het ook omschrijven als volwassen. Dat vinden we terug in 1 Korinthe 14. Waar Paulus duidelijk maakt dat het niet gaat om spreken in talen. Maar het gaat om wijsheid Gods. 1 Korinthe 14. Ik begin in vers 18 en het bedoeld is vers 20. Ik dank mijn God dat ik meer met talen spreek dan jullie allen. Maar ik wil liever in de gemeente vijf woorden spreken door middel van mijn verstand, opdat ik ook anderen mogen onderwijzen, dan 10.000 woorden in een taal. Geen tong, maar gewoon een taal. Broeders, word geen kinderen in uw gedachten, maar wees onnozel. Kinderen, het woord staat hier voor kinderen, het staat eigenlijk onnozel. Dat we zeggen, dat wordt ook eens een keer gezegd in gelovigen door de Heer, dat ze moeten worden als duiven. En onnozel als duiven, dus van geen kwaad bewust. Dat we zeggen niets anders als dat je geweten niet meer besmet wordt door of ik doe dit nog fout of ik doe dat nog fout. Dat is dat woord onnozel. Maar wees kinderen in het kwade. En wordt wat het verstand betreft, wat de gedachte betreft, volwassen. Hier staat het woord volmaakt. Maar het wordt hier met volwassen vertaald terecht. In verband met de situatie met kinderen. En dat woord volmaakt heeft dus ook alles te maken met een ontwikkeling, een goede ontwikkeling van de gelovigen. Door de geest van God heen uiteraard. Vandaar dan ook onze tekst, vers 15 van Filippenzen 3. Allen die dus volmaakt zijn, als volwassen zijn, hè, laat ons dit bedenken. Het woord wat er bestaat is gewoon denken. Laat ons dit bedenken. Wat bedenken? Niet dat ik het al heb. Niet dat ik al kan zeggen van ja, maar God spreekt door mij heen enzovoort, dat soort werk. Dat weet ik niet. Of hij dat doet. Ik vertrouw erop dat hij die dat beloofd heeft, dat hij die dingen doet. Maar wat hij doet en hoe dat gaat naar een ander toe, dat is zijn zaak. Dat weet ik niet. Moet ik ook niet weten. Laat ons dit bedenken. En indien gij iets anders, dat iets anders, het woord wat ervoor staat, is iets superieurs. Hoger dan dit meent te weten. Anders. Je hebt twee vormen van anders. Je hebt anders in de zin van dat op hetzelfde niveau is. En je hebt anders dat zich meet op een niveau hoger. En dat is wat hier bedoeld wordt. En wanneer jullie denken dat je het beter weet, hij zegt het anders, maar hij bedoelt dat wel. Als je denkt dat je het beter weet, dus nog niet volwassen bent, want dan ben je een kind, jonger in ieder geval. Juist dit, niet ook dat, juist dit zal God u openbaren. Niks anders. Dat zegt hij heel duidelijk. Dit is het wat God openbaart. Niks anders. En als je dat nog anders denkt, nou ja, dan heb je tijd nodig om daarachter te komen. Dus allen die dan volwassen zijn, laat ons dit bedenken. En wanneer jullie, dat kan ik met de Filippenzen wel zeggen, want daar valt er nogal mee. Wanneer jullie iets anders bedenken, iets waarvan je denkt dat het hoger ligt, juist dit zal God u openbaren. Maar goed, hij wil er ook geen strijd over voeren. Maar waar we dan toe gekomen zijn, vers 16, hoe ver ik dan ook maar ben als gelovige, misschien nog niet volwassen, maar toch op de weg, laat ons voortdurend naar dezelfde regel, kanon staat ervoor, laat ons naar hetzelfde principe wandelen. Dat is in één lijn. Dat je dus altijd in afhankelijkheid van God elkaar ontmoet. Laat ons hetzelfde bedenken. En hetzelfde wil alles te maken hebben met die uitopstanding van de doden. Dat Christus wezenlijk gestalte in mij krijgt. En dat is waar Paulus elders ook over heeft. dat hij zegt op een gegeven moment tegen de Corinthiërs dat hij weer de strijd levert op dat Christus gestalte mag krijgen in hen. En dat zal in 1 Corinthië 4 staan of zo ergens. Nou ja, goed, hoe dan ook. Dat is het werk waartoe het Christus gestalte krijgt, dat hij verschijnt. Die de verschijning van Christus in ons leven lief heeft gehad. Die dus weet van, het gaat om hem. Het gaat helemaal om hem. En dan wordt het zoeken naar het leven Gods en het bedenken van het leven Gods steeds belangrijker. En die andere dingen, die vallen weg. Die worden minder belangrijk. Zijn niet meer, is niet meer datgene wat nummer 1 is. Het is altijd secundair. Het gaat om aardse situatie. Als wij eten en onderdak hebben, bedekking hebben, dan moet ons dat genoeg wezen. Dan ben je daarmee bezig, maar dat is niet het doel. Dat is niet de vervulling van ons leven. Dat is bijkomend. En wij hebben een heel groot gevaar in het Westen, dat daar ongelooflijk de nadruk op gelegd wordt. Daar wordt ons ook opgedrongen. Je hoeft maar een bepaald toestel aan te zetten. En dan zie je in één keer wat je allemaal nog mist. Niet wat je al hebt, maar wat je nog mist. En dan wordt een behoefte gekweekt, die er eigenlijk helemaal niet zou hoeven zijn. Er wordt een behoefte gekweekt naar meer en naar makkelijker en naar zus en zo. En voordat je het weet, wordt de bekleding van de aardse situatie belangrijker dan die van de hemelse. En daarvan zegt Paulus, alsjeblieft, laat die werking van het kruis zijn gang gaan. Iets verderop, maar dat is dan voor de volgende keer, is, zegt hij, vers 18. Want velen wandelen, van wie ik u dikwijls gesproken heb, maar nu ook weer in de spreek, als vijanden van het kruis van Christus. En dan heeft hij het over de gemeente. Mensen in de gemeente. Die vertikken het om die weg van het kruis van Jezus Christus te gaan. Die gaan liever naar de dingen die achter hen liggen. Maar goed, het is de keuze voor ieder persoonlijk, naar de Heer toe. De Heer roept op om zijn leven meer en meer in ons te laten komen. Of we dat doen, dat is aan ieder zijn of haar eigen gehoorzaamheid. Tot zover. Geleerd dank. Het is heel bijzonder, Heer, om te mogen zien dat u aan ons dingen meedeelt die ons verstand ver te boven gaan. Die we alleen maar kunnen begrijpen wanneer uw Heilige Geest ons bijlicht. En wanneer we ook dat leven van hem mogen ontdekken. We danken u dat we die gelegenheid krijgen om in onze weg met u ook steeds meer de zaken van u te kunnen begrijpen. Maar het is uw geest, het is uw licht dat ons bijlicht. En het is het geloof van Christus dat in ons moet zijn om dingen te kunnen aanvaarden die je als mens absoluut niet kunt aanvaarden, ook niet zou willen. Daarom danken we u dat u ons op die weg mogelijkheden geeft. Leer ons om te gehoorzamen. Leer ons om afhankelijk te zijn van uw woord en van uw geest. Opdat wij door uw geest die werkingen van het lichaam voor dood mogen houden. Dat uw geest mij en ons de waarheid meer en meer leert. Heer, aan u komt alle eer, aan u komt alle dank toe. We danken u voor dat leven. We danken u dat we dan ook naar u mogen opzien in al onze onmacht. En dat we niet steeds achterom moeten zien naar hoe wij presteren of hoe wij functioneren. Maar dat we mogen zien naar hem die ons leert te functioneren op zijn manier. Op uw manier, Heer. Zodat het leven is dat de dood overwint. Zodat het leven van u, de kracht van uw geest is, die onze zwakheid overwint. Heer, uw naam zij geprezen, geloofd en gedankt in alles. Amen. Lied 19, 1, 3 en 4.
Je hebt het gered, hè?
Geweldig.
Ja, ja.
Ja, heel streng, ja. 1, 3 of 4. Men reizend naar die stad, waar Christus licht zal zijn. Om eeuwiger te zijn bij hem, bevrijd van zorg en pijn. Geen smart meer daar omhoog, geen smart meer daar omhoog. God zelf is daar de tranenboog, geen smart meer daar omhoog. Daar is geen dood, geen rouw. Geen leed, geen zielsangst meer, maar eeuwige blijdschap afgezien, daarboven bij de Heer. Geen smart meer daar omhoog, geen smart meer daar omhoog. God zelf is daar de tranen droog, geen smart meer daar omhoog. Daar is de strijd voorbij, daar wordt de glorie kroon. Daar wint het aan de strijders en God zelf is zijn loon. Geen smart meer daar omhoog, geen smart meer daar omhoog. God zelf is daar de tranen droog, geen smart meer daar omhoog. Dick en Joke, wij willen je, ik zal me even namens iedereen doen, jullie een ontzettend fijne tijd toewensen. Als jullie naar die wereld gaan waar ze heel ongelooflijk veel beeldjes hebben en allerlei andere ellendige religies. Maar het zijn de geesten die er buiten staan en die kun je in de kracht van God afleren. Dus we wensen jullie heel veel wijsheid en een goede tijd. En we hopen elkaar in onze gezondheid en in de kracht van de Heer weer te mogen ontmoeten eind februari, begin maart.
Dankjewel.
Dankjewel ook voor altijd weer de plek die we hier van jullie kunnen krijgen. En altijd maar weer in alle rust te spreken.